Texas, Houston, contact with a test one.
Touchdown to Crook.
Helemaal welkom bij een nieuwe Space Cowboys, aflevering 101.
Ja, dat kun je niet verkeerd hebben.
Dat kan ik niet.
Dat is jammer eigenlijk.
Precies, dit keer weten we het wel. Mijn naam is Thijs Roes en ik zit hier met Michel van Baal.
Hallo.
Hallo, en een nieuw iemand, Bruno van Weijenberg.
Hallo.
Hey, hoi, welkom. Jij was er de vorige keer niet bij. Je zou eigenlijk al eerder een keer hier zijn.
Ja, het liep anders.
En toen liep het anders. We vonden op zich wel, de reden is wel leuk om... Ja, ik weet niet, kunnen we het al op de zender gooien?
Nee,
nog niet. Oké, misschien een keer een special guest eraan komt. En dat liep een beetje mis.
Was ik voor opzij geschoven.
Was je voor opzij geschoven?
Heel leuk.
Toen kwam de special guest niet. Hopelijk komt hij in de toekomst wel. Maar Bruno, welkom. Kan je heel klein beetje vertellen over jezelf? Wat doe je? Wat heb je met ruimtevaart? Lang ben je al mee bezig?
Ja, nou goed, zoals zoveel was ik als jongetje natuurlijk... was ik daarmee bezig, gefascineerd. Space shuttles heb ik langs zien komen. Toen ging ik natuurkunde studeren en wetenschapsjournalist worden. En eigenlijk was het een beetje weggezakt na alle shuttle. Het werd een beetje routinematig, die shuttle. En toen op een dag kwam Columbia... naar beneden, of eigenlijk niet.
Ja.
Die ontplofte. Ja, en toen was ik...
kwam in stukjes naar beneden.
Ja, dat was natuurlijk heel dramatisch. Maar dat was wel een soort eye-opener voor mij. Van, ja, dat is toch een sector waar wat nog geen gladgestreken industriële sector is. Waar gewoon nog drama en allerlei doelen en ook mislukkingen zijn. Dus toen dacht ik, nou, ik ga me op de ruimtevaart storten als techniekjournalist... Het was toen echt een behoorlijk impopulair onderwerp, denk ik. Het is echt heel lang best wel weinig gebeurd.
Ik heb jarenlang mijn best voor gedaan, trouwens. Ja.
Maar dus sindsdien volg ik dat en schrijf ik erover. Onder andere voor NRC en verder. Ik ben freelancer voor andere opdrachtgevers.
Superleuk om je erbij te hebben. En dan heb je vast ook altijd wel je eigen soort van nieuwtjes, je eigen gebieden waar je misschien meer of minder mee hebt. Is het, we zoeken nog wel eens naar astronomie-onderwerpen. Want we hebben veel mensen die in de vaart zelf zitten. Maar
nou, zo.
Heb je toevallig ook met astronomie veel dingen? Of zoek je meer raketten? Wat zijn
ik vind dat wel leuk en ik schrijf er ook wel eens over. Maar het is natuurlijk zo'n groot veld ook. En eigenlijk toch wel een beetje een ander veld.
Mm-hmm.
Dus als ik een specialisatie zou hebben, dan is het misschien de Russische ruimtevaart. Ik ben een paar keer daar geweest en spreek ook Russisch. En ja, heb een paar keer ook geschreven waarom het nou zo slecht ging met de Russische ruimtevaart. Dus ja, dit is een beetje een aflopende specialisatie, vrees ik. Want het gaat gewoon niet goed.
Nee.
En dan komt daar die oorlog en nog bij.
Ja.
Maar dat heeft altijd mijn fascinatie gehad.
Ja. Je hebt vandaag ook een Rusland verhaal meegenomen. Dus daar gaan we het dadelijk over hebben. In het heel kort, wat is dat?
Nou, we zijn nog steeds bezig de European Robotic Arm uit te vouwen en te installeren. En dat is nu, as we speak, aan de gang.
Ja. Dus dat Rusland verhaal komt later. Ook de European Robotic Arm gaan we doen.
Ja.
Misha, daar komen we zo op. Dan zal ik vast verklappen dat we het ook nog over Artemis gaan hebben. Want er komt dan toch daadwerkelijk een missie naar de maan aan. Ja. Dus dat is heel gaaf. Maar de Robotic Arm, waar we toch al een paar keer over hebben gehad. Nederland heeft meegewerkt aan een robotarm. Dat ding heeft
meer dan meegewerkt.
Meer dan meegewerkt. Vertel, wat is de claim to fame?
Nou ja, het is toch voor een belangrijk deel Nederlands fabrikaat. Hij is voor
toen heeft hij heel lang op de plank gelegen. Toen is hij uiteindelijk gelukkig toch omhoog gegaan naar het internationaal ruimtestation.
Nog veel langer op de plank gelegen.
Hij heeft echt heel lang op die plank gelegen. Ja. En nu is hij geïnstalleerd, toch? Ja. Maar nu... is er een... Nou, take it away. Wat is er aan de hand op dit moment? Wat zijn we aan het doen? Bruno, het is jouw verhaal. Wat gebeurt op dit moment? Jij zat naar een foto ervan te kijken nu.
Nou goed, hij is in de loop van een aantal ruimtewandelingen... wordt hij geïnstalleerd. En dat heeft iets heel... een beetje alsof je een kampeertent uitpakt. Want dat ding zat op de Russische Nauka-module...
Ja, van het ruimtestation zijn allemaal verschillende modules. En daar zat hij eerst
precies.
Op. Ja.
Dus en daar zou hij eigenlijk niet op. Want hij zou met de Space Shuttle, maar dat liep anders. Dat ding heeft, weinig ruimtevaartprojecten hebben zoveel pech gehad... met al hun liften en alle technische problemen.
En de Space Shuttle die volledig gecanceld is. Ik bedoel, dat klinkt al zo lang geleden. Van daar zou die eigenlijk mee omhoog zijn gegaan.
Ja,
vroeger,
precies.
Lang geleden.
Ja. En toen zou die dus mee met de Russen, met Nauka. Maar die kreeg ook problemen. Het heeft ook eindeloos geduurd. Die werd dan, maar nu was het vorig jaar gelanceerd. Ging ook nog bijna mis.
Ja, die koppeling werd een drama. Want toen ging die besluiten dat hij zelf een beetje rondjes mocht draaien. En toen ging het station was ze waar in controle. Ja, dat was echt inderdaad. Ja.
Maar wonder boven wonder is het altijd nog niet nog altijd heel gebleven. En zijn ze dat dus nu. Ja, ik denk dat het nou de zesde of de zevende ruimtewandeling is. Waarmee vooral Russen. Die heeft ook een keer Samantha Cristoforetti meegebouwd. En het gaat dan om, ja, dit schuifje moet daar en dat klemmetje zat eigenlijk daar en de camera's moeten geïnstalleerd. En er is sprake van een soort platform. Dat je, het is eigenlijk een soort gesegmenteerde arm met met drie scharnieren. En die kan over die Russische module scharen. En ook aan de ene kant vastklikken en aan de andere kant loslaten. Het is heel ingenieus.
En wat doet hij eigenlijk, die robotarm? Want hij heeft een arm en hij kan iets vastpakken? Of wat,
Ja, het is de bedoeling om bepaalde onderdelen te installeren die eigenlijk te zwaar zijn om in een ruimtewandeling te verslepen. Daar is voor gemaakt. En je kunt er ook dus een astronaut of cosmonaut op het uiteinde zetten. Dus een soort plankiertje. En dan kun je hem zelf bedienen. Dus
oh, dan sta je erop aan het ruimtestation op die arm. En dan.
Kun je bijvoorbeeld naar een hoekje aan de buitenkant waar je anders niet bij zou kunnen. En dan kun je daar iets repareren of iets inspecteren. Dus dat is het idee. Maar dat heeft flink wat tijd gekost om dat allemaal weer in elkaar te schroeven. En te zorgen dat alle aansluitingen goed waren en dergelijke. En als ik het goed begrijp, is vandaag dan de ruimtewandeling waarbij het afkomt, zodat de volgende klus voor het eerst dat hij een keer
echt gebruikt
iets nuttigs gaat doen.
Dat iets nuttigs gaan doen. Dan is het voortraject na 20 jaar voorbij. En gaat dat goed, Michel? Jij zit aandachtig te kijken?
So far wel, maar het is wel een ruimtewandeling van 6,5 uur.
Wow.
Dus ze zijn blijkbaar wel.
Dat is een paar rondjes rond de aarde.
Een tijdje. Ik zit toevallig even te kijken wat ze vandaag dan allemaal gaan doen.
Kan je eens laten zien aan ons? Hoe ziet het eruit?
Nou ja, je ziet hem nu nog op. Dit is niet de video, voor de goede.
Nee, het is een foto van de arm op de module. Dus dit is op die Russische module op het internationale ruimtestation.
Ja, op die module. Ze gaan inderdaad vandaag een camera aan installeren. Meerdere, zeg maar. Relocate external robotic arm control panel to new base and connect. Dus het zijn inderdaad, het is het in gebruik nemen hiervan van deze arm.
Ja. Maar het is een ruimtewandeling, hè? Dus de astronauten zijn hem dus inderdaad wel nu nog net eventjes echt met de hand aan het installeren. Ja, gaaf. Ja. Nou, nog even duimen voor Nederland. Van wie komt hij af eigenlijk? Van welke Nederlanders exact? Wel er geen naam
genoemd? Hij is gebouwd door het toenmalige Fokker Space. Dat werd later Dutch Space. En dat volgens mij is dat nog steeds Dutch.
Nee, het is nu Airbus.
Het is Airbus natuurlijk.
Ja, ja. Okay.
Ja, precies.
Die is dan nu verantwoordelijk voor.
Ja, het is nog steeds hetzelfde bedrijf, maar een aantal keren van naam veranderd. Dus het zijn zijn mensen nog die hier die decennia geleden met hart en ziel aan gewerkt hebben.
Ja.
Die dit natuurlijk nu volgen. En voor wie het dan ook wel fijn is, zeg maar, dat dit inderdaad dat hele lange proces uiteindelijk toch tot een werkende robotarm komt. Het blijft.
Ja.
Het is wel een beetje jammer als ze over 2,5 jaar die naar Oeka gaan afkoppelen om hun eigen ruimtestation te beginnen.
Ja, daar hebben we het vorige aflevering over gehad. Dus de Russen die willen eigenlijk hun eigen weg gaan voeren. Dus dan zouden de Russen zouden de module inclusief robotarm afkoppelen en in beslag nemen.
Ik heb dat nergens expliciet zo gehoord. Maar je kunt je niet iets anders voorstellen. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd nogal, dat gaat ze echt niet in.
Er zit de hele tijd een groot verschil tussen wat ze zeggen en wat ze doen. Dat geldt ook hiervoor trouwens hoor. Want volgens mij hebben ze ook op een gegeven moment gezegd dat ze weigerden om deze wandelingen te doen.
Maar dat was Rogozin, de baas.
Ja, precies. Maar toch. En nu het gebeurt toch. Weet je, dus we moeten maar gewoon kijken hoe dat verder gaat. En dat we hebben geen glazen bol.
Ja, er is een of ander probleem met jouw microfoon, volgens mij. Om te beginnen, we gaan eens even kijken. Dichter bij je mond kunnen doen. Dan kijken we zo meteen wel of het zou een kabel kunnen zijn. Maar dat zien we dan later wel.
Of ik mompel gewoon te veel.
Of je mompelt gewoon te vaker. Het zou kunnen dat hij dan vanzelf ermee ophoudt. We hebben gelukkig ook een of ander, volgens mij al onze podcasts, die werden in ieder geval vroeger altijd dan ook nog helemaal gelijk getrokken. Zodat iedereen thuis het altijd goed kan luisteren, kan horen. Dus we gaan rustig verder.
Maar hoe bedoel je gelijk getrokken?
Nou, dus je genormaliseerd. Dan dus eigenlijk alles wat laag volume is, wordt dan op hetzelfde volumeniveau gebracht. Zodat ik praat gewoon veel te hard.
Dat we allemaal DJ-stemmen krijgen.
Precies. Ja. Allemaal zo'n DJ, precies. Gewoon maar bij iedereen naar binnen.
Oké.
Okay. Nou, we zullen zien. Ja, want het is een beetje bij die robotarm en het hele ISS misschien wel van... Ja, we kunnen er in ieder geval nog wel een paar jaar van kunnen van genieten. Maar de Russen is inderdaad even afwachten.
We gaan het pas nog wel een keer over hebben, denk ik.
Ja,
dat
het zit er wel in.
Wil ik wel even bij Rusland eigenlijk even blijven, Bruno. Want je hebt ook iets over een spionagesatelliet.
Ja, het is natuurlijk het ongezellige geworden in de wereld. En Rusland doet daar volop aan mee. En het laatste, ze hebben, wanneer was dat? 4 augustus. Een satelliet, Cosmos, even kijken hoor.
Ja hoor.
Het heet altijd Cosmos.
2558.
2558. Ja, Cosmos is wel een hele weinigzeggende naam. Maar die zit in precies dezelfde baan als een Amerikaanse nieuwe spionagesatelliet.
De USA 326.
Precies.
Ja. En wat is dat dan?
Ja, dat is dan zo'n satelliet die wordt aangekondigd als een military payload. Nou ja. With improved technology. Nou ja, dan weet je nog niks. Maar ja. Waarschijnlijk is dat iets, ja, een satelliet die gewoon scherpe beelden kan maken. Misschien ook elektronische signalen oppikken. Maar het is het soort satellieten dat goede diensten bewijst in oorlogen.
In een oorlog, ja.
Het vermoeden, het hele sterke vermoeden is dat die Cosmos daar achteraan gaat en gewoon van dichtbij gaat kijken. Dus een spionagesatelliet.
Dat is het. Ze gaan dus niet naar de aarde kijken, ze gaan naar die Amerikaanse satelliet kijken.
Ja, dat heeft ook iemand gezegd natuurlijk. Ja. Maar dat hebben de Russen al eerder gedaan. Dat wordt dan proximity operations genoemd. Dus je manoeuvreert jouw satelliet in de buurt van een ander satelliet. Ze hebben al eens een keer een soort een projectiel afgeschoten. Er zijn proeven geweest met grijparmen. Dus wat er gewoon heel erg aan zit te komen is dat op een dag een satelliet uit de lucht geplukt wordt, gesaboteerd wordt, geblindeerd wordt of op andere manier hinderlijk gevolgd wordt. En dat is het vermoeden achter deze.
Zijn er geen verdragen tegen? Niet dat dat allemaal veel uitmaakt.
Nou, iets kapot maken mag natuurlijk niet. Maar je mag je wel ophouden in de baan die je zelf wilt. En
een doek over de lens heen gooien.
Ja. Nou ja, ik vraag me wel af, wat is daar dan te zien? Want wat zul je zien? Een hele goede camera.
Ja, wat daarin dat die software dan precies doet. Dat...
Ja, of is het toch een soort... meer de dreiging dan per se de kennis die je wilt hebben.
Er zit een stukje intimidatie in. Hè? En dat is, volgens mij hebben ze bij Space Station ook wel eens gedaan. Ik weet niet of dat nou de Chinezen of de Russen waren, maar dat er een partij was die ook heel bewust een satelliet heel dicht in de buurt van Space Station had gebracht. Weet je, dat ook de rest zei. Wat
kom je doen?
Ja, wat willen jullie hier nou mee bereiken? Weet je, maar gewoon om te kijken of je het kunt doen. Weet je, en dat, want in zekere zin zeg je daarmee van je satelliet is niet veilig. Hoewel ik me ook best kan voorstellen dat er dat je informatie kan halen uit de vraag van wat is dit nou voor een ding?
Ja,
hoewel.
Maar je kan alle satellieten met een laser toch uit de ruimte neerhalen als je zou willen. Ik bedoel, als een werm wil, is het een weg, toch?
Dat kan ook,
om te plooien.
Ja, dat kan wel, maar goed, dat is natuurlijk wel meteen een
precies, een oorlogsverklaring. Ja, daarom. Dus het is een beetje zo, net als met een vliegtuig in iemand zijn luchtruim komen, is dit dan een beetje zo het aanschurken tegen iemand anders satelliet?
Ja, het is niemand zijn luchtruim, weet je.
Nee, daarom.
Normaal, dus die zegt, mag wel, het is inderdaad verboden.
Ja, maar en ook, kijk, een vliegtuig over de grens vliegen, dat is niet zo moeilijk, maar het is toch ook het ontwikkelen van een nieuwe vorm van wapens in de ruimte. Intimidatie in de ruimte. En het is ook iets wat China ook doet.
Ja.
En heeft gedaan. Dus er zit wel een andere sfeer aan te komen in die ruimte. Misschien moeten we meteen even door naar het andere onderwerp. Want het lijkt wel.
Want de Chinezen doen het ook.
De Chinezen doen het ook. Nou, om heel eerlijk te zijn, de Amerikanen doen het waarschijnlijk ook.
Ja, precies. Europeanen niet, moeten wij dan niet ook?
Nee, wij lopen weer eens achter. Nee, deze is een klein ruimtevliegtuigje. Het lijkt een beetje op de shuttle, onbemand. Dat heet X-37B. Mm-hmm. En die vliegt al een paar jaren. Volgens mij is op zijn tweede of zijn derde missie. Heel lang gewoon in de baan om de aarde. En wat hij daar doet, dat weten we niet. Het ligt voor de hand dat die ook zo'n van die andere satellieten zouden kunnen benaderen. Maar goed, dat weten we niet. Maar in ieder geval, China heeft laatst ook zo'n ruimtevliegtuig gelanceerd vanuit een woestijn in het westen van China.
Dat is een ruimtevliegtuig? Dus ja, goed, ik zit even te kijken wat het nou verschil tussen dan gewoon een satelliet lanceren.
Hij kan,
en een...
hij kan landen.
Ja, hij landt land, ja, land okay. Dus ja, horizontaal als, ja. Als een kleine space shuttle.
Ja.
Ja, die is dus herbruikbaar. Dat, en dan kun je misschien iets uit een baan plukken en thuis even goed bekijken, zoiets.
Hmm.
Daarbij moet ik wel zeggen dat het Chinese dat het een ruimtevliegtuig is, dat vermoeden we. Dat zij zelf noemen ze dat zo, een experimental space plane. Het wordt al wel aangekondigd door Chinese autoriteiten, maar in zeer sumiere bewoordingen. En het is natuurlijk voor vredelievende doeleinden.
Tuurlijk.
Zoals het opruimen van ruimtepuin en het herrepareren van satellieten. Het is wel topgeheim. Dus we weten eigenlijk daar verder ook niet meer van. Hè. We hebben geloof ik één foto met een stipje op een landingsbaan.
We weten wel het type nummer dus bijvoorbeeld. Dus het is niet een 100% geheim project.
Amerikaanse zijn wel foto's bekend, toch?
Ja. Maar, precies. Dat is gewoon een kleine stompe space shuttle. Maar wat die doet, daar wordt geen informatie over gegeven.
Vermoedelijk overigens hoor, testen van nieuwe technologie, weet je. Dus voordat je een hele een nieuwe, met allerlei sensortechnologie, een nieuwe spionagesatelliet omhoog gooit, weet je, is het handig om zo'n ding even te proberen.
Ja.
Dus mijn eerste vermoeden zou zijn dat ze dat ding daarvoor gebruiken. Dus relatieve kostefficiënte manier om een aantal technieken te testen.
Ja, je gaat ook niet zomaar naar een satelliet toe om hem even eruit uit de baan te plukken. He, dat is echt niet eenvoudig, alleen al baantechnisch gezien.
Nee, zeker niet.
Maar hij heeft een laadruim dat open kan.
Ja, maar dat heb je ook als je sensortechnologie aan het testen bent, heb je dat ook nodig.
Ja.
Dan bouw je in dat laadruim een aantal sensoren in. Je hangt hem op zijn kop met zijn laadruim, net als de shuttle vroeger. Was de shuttle natuurlijk ooit voor bedoeld, alleen bleek daar veel te duur voor. Dan hang je hem open en dan doe je het laadruim open. Dan kun je je instrumentarium testen.
Ja, ja.
Dat zou wel het meest logisch zijn als ze hem daarvoor gebruiken.
Ja, ja, ja.
En dat zou ik wel verklaren, omdat het soms handig is om wat een tijdje boven te blijven. Want dat is bij de Chinezen volgens mij ook aan de hand. Dat het niet helemaal duidelijk is wanneer komt dat ding nou terug.
Weet nee.
Dat kan ik me voorstellen dat ook afhangt van het soort experiment dat ze aan het doen zijn.
Ja, ja.
Dus, maar goed, dat weten we allemaal niet. Dat is allemaal speculatie.
Nee. Ja, dus nu, het is dus weer een kleine wedloop. Kan je het eigenlijk wel noemen. Maar dit keer dan wel heel... Niet om te kijken, niet om te laten zien... kijk eens wat wij kunnen. Maar meer geheim allemaal. We hebben het nu al over geheime Amerikaanse satellieten gehad. Chinese en Russische.
Ja.
Dus dat was natuurlijk altijd al wel zo. Maar we hebben het de afgelopen weken ook vaak gehad over het uiteenbrokkelen van eigenlijk alle goede intenties van de afgelopen decennia om dan meer samen te werken.
Ja.
Het zou dus alleen maar meer kunnen gaan worden.
Ja, nou is dit niet van gisteren op vandaag. Nee. Hè? Dit is al sinds die proef van de China in 2007... waarbij ze satelliet uit de lucht schoten. Minstens aan de gang deze toch wel een wapenwedloop in de ruimte.
Ja. Het is wel interessant wat jullie zeiden. Dat je op een gegeven moment ook maar moet laten zien dat je het kan. Want dan kan je het inderdaad, mocht het ooit oorlog worden of wat dan ook, kan je het in ieder geval inzetten. Dus dan heb je in ieder geval van tevoren het als dreigmiddel, om het zo maar te zeggen.
Ja,
en dan,
afschrikking. Ja,
afschrikking. Ja.
Ja, wat volgens mij veel mensen ook niet weten, weet je, dat, want dit is niet nieuw, weet je, dat dit gebeurt aan alle kanten. Kijk, we hebben heel veel aandacht voor de ruimtevaart van NASA en de modernere variant van SpaceX. Maar dat zijn vaak ook projecten die van NASA zijn. Maar NASA is in Amerika absoluut niet de grootste ruimtevaartorganisatie. Weet je, de Department of Defense in Amerika is in omvang van budget een grotere ruimtevaartorganisatie dan NASA.
Ja, natuurlijk.
Dus er gaat veel meer geld naar militaire ruimtevaart dan de meeste mensen denken. Alleen daar hoor je nooit wat over. Ja, je kan het in budget zien, maar wat ze ermee doen, dat weten we niet.
Ja, of je krijgt tientallen spionagesatellieten. Ja. Maar ja, hoe lang schrijf je daar een stuk over?
Nee, is ook zo. Nee, in die zin is het is ook niet zo journalistiek ook moeilijk om dat interessant
te houden. Om er iets mee te doen, wat jij zegt, hè? Zo'n military payload. Als het erop staat, dan wordt er inderdaad alleen gezegd, dan gaat de military payload omhoog. Ja, daar kan je geen leuk verhaal over maken.
Ja, dus je krijgt er geen media, geen press kit bij.
Nee.
Maar we zien natuurlijk in Oekraïne wel wat het verschil, wat voor verschillen dat maakt.
Ja, nou ja, wat je daar ziet, is wat ze civiel kunnen doen. Ja. Weet je, want je ziet het omdat Grove Planet Labs het was.
Ja, Maxer. En, ja,
waar hebben jullie het nu precies over?
Nou, dat je vaak in de krant satellietfoto's ziet van dingen die in Oekraïne zijn gebeurd. Waardoor je kunt zien, nou ja, of informatie klopt van verschillende partijen. Ja. Maar die komen van civiele partijen.
Aha.
Weet je, dus mijn inschatting is altijd dat militairen minimaal nog een factor 10 beter kunnen. Alleen dat zie je nooit. De enige keer dat volgens mij eigenlijk een beetje vermoedelijk zichtbaar was, is dat toen Donald Trump een foto op Twitter gooide die hij volgens mij niet op Twitter had moeten gooien.
Oh ja, tuurlijk.
Dat een beeld gaf van wat de huidige capaciteit is.
Maar zou kunnen.
Daar weet je niet eens van of het klopt. Weet je. Dat zou nog best veel beter dan dat kunnen zijn.
Ja. Ja, maar je kon in ieder geval bijvoorbeeld die gevechtsvliegtuigen van Rusland die vorige week vernietigd waren, dat kon je eigenlijk al heel goed zien.
Ja, die beelden komen wel tot een meter, in de orde van een meter, denk ik.
Ja, precies. Ja, dat is civiel.
En militair komen ze al op onder de decimeter, hoor.
Ja.
Dat weet ik niet.
Factor 10.
Als dat niet zo is.
Nee, precies.
Dan zie je echt nog wel meer.
Ja, nou, interessant. Bruno, dan zijn we in één klap door al jouw nieuwtjes even wat
over. Mag weer gaan.
Ja, thanks voor je kort. Ja, precies. Dan gaan we even naar jou, Michel. Heb jij
ik had twee dingen los van Artemis, maar die halen we even in. Nee, natuurlijk wel spannend, want ook dat gebeurt nu. Er is best veel aan de hand.
Mm-hmm. Ja, er gebeurt eigenlijk van alles.
Nou, Artemis, hij schijnt gelanceerd te gaan. Nou, we hebben het er zo over.
We hebben het er zo
hij
over.
Hij schijnt echt gelanceerd te gaan worden.
Ja,
maar
gaat
bijna nooit.
Het schijnt.
Na al ons gemopper over het project. eerst maar even Europa. En dan niet het continent, maar de maan. Want ze hebben onderzoek gedaan aan de Texas University naar ijsvorming. En de conclusie was dat het vermoedelijk sneeuwt op de maan Europa. Maar dan niet van buiten naar, van zoals wij sneeuw kennen, maar eigenlijk van binnen naar buiten. Dus ze hebben gekeken naar ijsgroei onder. Ze hebben eigenlijk onderzoek gedaan naar ijsgroei onder Antarctische ijsplaten. Hoe dat ijs aangroeit aan de onderkant. En dat bleek op twee manieren te gaan. Je krijgt er ontstaan eigenlijk bergjes of bergen.
Want Europa heeft een soort onder ijzeren zee, hè?
Ja, Europa heeft inderdaad, is een waterplaneet met een enorme dikke ijslaag eroverheen.
Waterwereld, zullen we het maar even noemen, voordat we allemaal boze reacties krijgen.
Maan, maan.
Het is een maan van Jupiter. Ja, het is een maan van Jupiter. Het is een wereld. Dan is een ijswereld.
Ja, en het is een van de meest, toch wel, hoe noem je dat, inspirerend, echt fascinerende plekken. Qua als het gaat over de vraag, zou leven op een andere object
wereld,
van de wereld. Ja. Kunnen hebben ontstaan onafhankelijk van ons, dan is dit er één, weet je, omdat vaak wordt gezegd, vloeibaar water is daar, voor zover wij het kennen, wel een voorwaarde van. Dan is die oceaan van Europa, die onder die dikke ijslaag zit, is wel een van de meest fascinerende plekken.
Ja.
Nou, daar gaat over een aantal jaren Europa Clipper naartoe, een speciale missie. Dat is een radar. En de bedoeling is om met die radar door die kilometers dikke ijslaag heen te proberen gaan kijken. Of in ieder geval die samenstelling van die ijslaag te leren kennen. Nou, dat is alleen één probleem. Als je ijs hebt, dan kun je met radar best goed in. Maar niet als er te veel zout in zit. Dus op het moment dat daar veel zout in dat ijs zit, dan wordt het veel lastiger voor die radar om daar doorheen te penetreren. Maar nu is het vermoeden dat die ijslaag wel eens zuiverder zou kunnen zijn dan ze denken vanwege die twee aangroeiscenario's. Dus één, dat er aan de onderkant een soort ijskristallen vormen, waardoor onderzeese bergen, maar dan naar binnen toe, als het daar ontstaan.
Dus zeg maar op de bodem van die ijslaag groeien bergen naar beneden.
Zo moet je het zien. De onderkant van het ijs. Aan de onderkant van het ijs. En het tweede is dat het dus vermoedelijk sneeuwt. Althans, het zou kunnen dat het sneeuwt. Ook weer van binnenuit, vanuit het water, dat daar ijskristallen vormen. Dat gebeurt dus onder Antarctica ook. Ijskristallen vormen en die zijn veel zuiverder dan. Er zit weinig zout in, zeg maar. En die zijn daardoor lichter en gaan dus omhoog, zeg maar, richting de onderkant van die ijsschot. Dus het sneeuwt naar boven
door
water heen. Een soort omgekeerd Groenland dan.
En ze zeggen, en dit is overigens de universiteit die ook die radar ontwikkelt voor Clipper. Dus het is logisch dat zij hier onderzoek naar doen. Dus er ontstaat wat hoop dat die ijslaag wel eens veel minder zout, zeg maar, dus eigenlijk veel zuiverder zou kunnen zijn dan tot nu toe werd gedacht. Ze weten al wel dat de drukken onder onderkant is heel vergelijkbaar met een ijsschots in Antarctica. Dus het is vergelijkbaar onderzoek. Maar ja, voor de rest weet je over die samenstelling van die oceaan natuurlijk nog...
Nee, nog helemaal niks. Dus ze hebben dit is onderzoek dat ze op Antarctica hebben uitgevoerd. Ja, ja, okay, ja,
met de bedoeling om die, nou ja, zo goed mogelijk die ontwikkeling van die radar te kunnen doen. Zodat je nou ja, zoveel mogelijk kunt leren straks over Europa. Nou,
ja.
Superspannend.
Ja. Ja. Europa Clipper die staat gepland voor over 2 jaar... Dus, Michel, dan wat was ook weer de regel?
Ja, nou, dus dan weet je nog niet wanneer die gaat.
Ja, precies. Dus dan wordt het 2030. Maar
ja,
nee, het is wel gaaf om te gaan kijken. We weten inderdaad natuurlijk nog niet wat er in die oceaan zit. We weten dus alleen maar dat hij als een soort tennisbal wordt gekneed... Ja. Doordat hij rondom Jupiter gaat.
Ja.
Nou ja, of dat sneeuw dan op dezelfde manier werkt. Dat is allemaal nog een grote vraag, hè?
Moeten we nog achterkomen.
Ja.
Ja, maar het blijft een fascinerende plek.
Ja, ja, ja.
Dus nieuws over Europa is altijd...
Ja, absoluut. Ja, het jammer bijna van die ijs... wereld is, als we gewoon nou iets meer geld beschikbaar zouden maken, dan zouden we ook naar Enceladus kunnen. En nog naar veel meer andere. En dan zou Europa Clipper gaat dus eerst kijken. En daarna pas nog een keer met een nieuwe missie pas boren waarschijnlijk, zoiets.
Ja.
Dus dit gaat ook nog decennia duren voordat we hier wat antwoorden
krijgen. Ja, dit gaat heel lang duren.
Ja, dus dat is jammer, want volgens mij het is een van de spannendste plekken in ons zonnestelsel omheen te gaan, denk ik.
Ja, en dat boren is ook nog niet zo makkelijk, hoor, want je moet echt kilometers boren. Dus dat is ja, precies, echt... ik heb ook wel eens scenario's gezien van nucleair er doorheen smelten. Weet je?
Ja, dus, goed idee.
Ja, precies.
That could possibly go wrong.
Ja, of daar de bewoners heel blij mee gaan zijn, is natuurlijk een tweede. Kom je naar beschaving tegen.
Maar je staat er al stijf van de Jupiterstraling, gok ik.
Ja. Ook dat nog, aan de bovenkant, aan het oppervlak natuurlijk.
Ja, daar hebben we het dan over.
Ja, ja, precies, dan moeten ze wel wat gewend zijn.
Nou ja, wat zo interessant is natuurlijk, als je ernaar kijkt... dan zie je ook direct dat het een nieuw oppervlak is. Dus er zitten geen kraters of nauwelijks kraters op dat oppervlak. En dat maakt het natuurlijk toch fascinerend... dat de hele tijd het zichzelf vernieuwt. Dus
ja, een schaatser kan dat gewoon... Ja, die ziet daar iets aan.
We kunnen ook gaan schaatsen natuurlijk. Ja. Nederlandse missie om te gaan schaatsen op Europa.
Ja,
volgende keer in Space Cowboys.
Dus ook niet per se... je hoeft niet per se daar binnen om een gevoel te krijgen of daar om te ontdekken of er misschien leven in zit. Weet je, dat is natuurlijk niet het idee. Dat is voor ons fascinerend, maar voor de wetenschap natuurlijk per se altijd de leidende vraag. Maar omdat er inderdaad continu uit water omhoog welt, weet je, en aan de bovenkant van dat ijs en dan weer bevriest, zeg maar, kan je natuurlijk ook uit die samenstelling van als je in staat bent om een deel van dat water, nou ja, van dat ijs te analyseren, het komt van binnen, weet je.
Ja.
Dus het is... Nou ja, weet je hoeft er niet eens per se doorheen om er denk ik al heel fascinerende dingen te leren.
Nee, precies. Ja, het is natuurlijk dat bij Enceladus is daar is dus dat is een maan van Saturnus. Daar kwamen geizers uit en daar zijn we al doorheen gevlogen om te kijken wat er dus in zat. En daar zijn zelfs hoe noem je het Nederlands organic molecules?
Ja, organisch
materiaal.
Ja.
Dus het blijft. Snel terug daarheen. Dan blijven we even in het zonnestelsel. Mars, daar is dan even slecht nieuws. Ik weet niet helemaal duidelijk, maar het was de InSight-zonde. Die is daar een aantal jaren geleden heen gegaan.
Oh, ja.
Om te kijken of er eigenlijk met een volgens mij door een soort schok aan het oppervlak te geven, een soort kleine aardbeving te creëren, kunnen ze meten wat er onder zit. En daar zou water hebben moeten zitten. Het hele idee was dat ding gaat op een plek staan waar dan waarschijnlijk wel water in de grond zit. En hij kan niks. Hij kan geen water vinden.
Ja. Dat is eigenlijk op zichzelf wel weer eens een keer nieuws.
Dat is weer eens een keer nieuws, ja.
Geen water op Mars.
Geen water op Mars. In ieder geval tot 300 meter heeft hij gekeken. En daar zat het dus niet. En dat is eigenlijk met Mars altijd een beetje ding. 100 jaar geleden was het was ongeveer de consensus eventjes van... Nou, daar wonen allemaal mannetjes en die maken grote kanalen aan het oppervlak en bla, bla, bla.
150 jaar, denk ik.
Dat was nog 100 jaar geleden. Was, ja, volgens mij pas in de jaren 60. Ik ben even de naam van de missie vergeten. Een betere historicus die kan dat mij vertellen. Die vlogen langs en toen werd eigenlijk uit de foto's werd duidelijk van... het is eigenlijk een hartstikke dode planeet. Er is hier echt helemaal niks. De close-up foto's. En vanaf dat moment was het dus, in plaats van het is helemaal vol met leven, is het helemaal leeg.
Mariner
was het. Ja, Mariner vloog er langs. Ja. En toen was dus Mars opeens helemaal dood.
Scherp, Abby.
Ja, dank je. En toen was Mars dus opeens helemaal dood. En sindsdien is het weer langzaam optellen van, oh nee, maar er is toch eigenlijk wel waterijs. En er is misschien water geweest. En er zijn rivieren geweest. En we kunnen zeeën vinden. En de hele tijd van die kleine stapjes. stukjes en dan nu opeens...
Nu gaat de slinger weer terug.
Slinger weer terug, omdat de grote vraag blijft een beetje van... ja, we zien dat er dus allemaal water is geweest, maar waar is het? Ja. Waar is al het water heen? Is het er nog? Is het misschien weggevlogen van... Ja, Mars,
aan
is
aan
het...
de andere kant, je zet dat ding op een bepaalde plek. Weet je, de conclusie is hier niet. Nou ja, dat,
blijkbaar niet daar.
Er is best wel veel Mars over, waar het wel zou kunnen zijn.
Ja, dat is een stomme. Dit was natuurlijk niet zo'n rovertje, hè, als al die andere. Het was echt een soort plakken, een soort grote pizza die als daar gewoon op de grond is neergezet. En daar moet hij doen.
Hij heeft overigens volgens mij nog wel meer nuttige dingen gedaan. Ook aan atmosfeeronderzoek en zo. Dus ik weet, ik heb het niet scherp hoor. Maar
water vinden.
Hoe kun je überhaupt water vinden met seismische... Dat is eigenlijk kloppen en luisteren.
Kloppen en luisteren?
Ja.
Volgens mij wordt het mat het ding ook überhaupt Marsbevingen. Want volgens mij hebben ze ook de landing van... Wie was ik weer de laatste?
Curiosity.
Kun je Marslandingen kun je meten, zeg maar. Dus de klap van het hitteschild, zeg maar. Dat was meetbaar voor Phoenix.
Ja. Hij heeft dus een seismograaf inderdaad bij zich. Voor dat doel. Dus ja, ik hoop dat... Ik hoop dat ze er van aan gedacht, ja. Maar ja, ze kunnen hem niet oppakken en dus niet meer ergens anders neerzetten. Dus het is even al wachten weer op de volgende Marsmissies. Wat dan? Dus Inge Loes ter Katen, mede Space Cowboy, die is nog een paar maanden met verlof. In ieder geval niet hier in Nederland, laat ik zo zeggen. Als ze terug is, dan gaan we er maar eens even aan de tand voelen over special over Mars doen. Dus tot zover het slechte nieuws uit het zonnestelsel. Voordat we naar Artemis gaan, heb je nog iets?
Wel een klein leuk nieuwtje.
Heb je een leuk nieuwtje? Positiefs?
Ja, iets leuks. We zullen het in de show notes zetten, want het is wel in de categorie... Je moet het even zien.
Okay.
Nee, ik kwam een filmpje tegen van een vent uit Amerika... en die is erin geslaagd na 7 jaar... om een mini Falcon 9 te maken.
Een amateurraket.
Ja, ik heb even gekeken hoe het nou gedaan is. Want ik vond, het is namelijk veel moeilijker dan je in eerste instantie denkt.
Een zelflandende
amateurraket te maken. Weet je, en hij heeft er 7 jaar over gedaan. En het is echt ook. Het punt is namelijk het grootste probleem wat je hebt. Is de motor, weet je wel, want die amateurraketten, daar gaat gewoon een groot stuk vuurwerk in. Weet je, het is een pijp, stopt een stuk vuurwerk in, je steekt in de hens, gaat omhoog, eventjes, brandt even heel hard, weet je wel, dus het geeft heel kort heel veel stuwkracht. En dan is het weg en dan is het uitglijden naar een kilometer en dan val je weer naar beneden, weet je. Dus, maar daar vanuit die techniek naar een landend systeem komen, dan heb je een heleboel problemen die je moet overwinnen.
Throttleable heet dat.
Nou, één daarvan, dat is de grootste. Ja, ten eerste moet je die pootje uitklappen. Nou, dat lukt nog wel. Je moet hem ook stuurbaar maken. Dus dat je dat kunnen ze namelijk doen, ze per definitie ook nooit bij een amateurraket, dat die nozzle, zeg maar, die uitlaat stuurbaar is. Want anders kom je nergens. Nou, dat is al best knap om dat op een schaal van, 10 centimeter te moeten doen. Dus dat vind ik al knap. Maar throttleable, hoe zeg je dat? Dat je de stuurkracht dat je de stuwkracht beheersbaar maakt. Dat is met zo'n vuurpijl dus hartstikke ingewikkeld. Ja. Want ja, dat ding gaat aan en kan niet uit. Dat is per definitie vaste brandstofraketten kunnen niet uit. Ja. Dus hoe maak je dat dan regelbaar? En ik vond het ook een heel lompe oplossing, maar in zijn lompheid ook wel elegant. Dat was een soort, ja, ik had een keramisch, ja, wat was het eigenlijk? Een soort grijpdingetje gemaakt wat eronder zat, waarmee die als het ware gewoon die stroom kon dichtknijpen. Dus hij kon hem open en dichtzetten.
Ja, ja.
Waardoor hij in feite die stuwkracht kon regelen. Ja, ik vond het briljant bedacht.
Ja, knap.
Echt ook heel
afknijpen gewoon.
Ja, eigenlijk letterlijk de stroom afknijpen. Afknijpen. En hij heeft er 7 jaar over gedaan om het uiteindelijk bij het punt te komen. Nou, bekijk vooral het filmpje, want het is wat dat betreft wel knap om dat ding te laten opstijgen en vervolgens weer als een echt Falcon-nantje weer te laten
landen.
Op zijn pootjes terug te laten landen. Ja. Wat heb je eraan? Helemaal niks. Maar
is er een respect? Is er een levendige amateurraketten scene in Nederland?
Jazeker.
Kennen jullie ze?
Ik heb voor mijn verjaardag een keer een lancering gekregen van een groep vrienden. Ik moet het doen. En het probleem is alleen telkens, we moeten ervoor naar een weiland in Friesland. Waar ze volgens mij 1 keer per maand of zo hebben ze dan lanceerdag. Maar dat om allerlei mogelijkheden wordt het dan is slecht weer, wordt weer gecanceld.
Corona.
Het is gewoon nog niet of corona.
Vrienden van Michel, bel Michel een keer voor die lancering.
Ja, ik in zoveel tijd, dan komt er nog een datum langs. Weet je wel, wanneer de nosecone die. Mijn nosecone ligt nog bij mij in de kast. Nee, we hebben in Nederland een volgens mij een levendig wereld.
Je hebt toch ook die Club Dare in Delft?
Die ook, ja, maar die doen het wel. Dat is een studentenclub, ja. Maar die doen ook echt ontwikkeling. Die zijn ook wel bezig met het ontwikkelen van vloeibare raketmotoren en zo, weet je. Dus echt, hun lanceringen waren met hybride, maar die ontwikkelen echt hun technologie zelf. Maar je kunt gewoon naar een modelbouwwinkel een modelbouwraket kopen en een paar van die cartridges in je gang gaan.
Dat en moet je dan naar Friesland daarvoor?
Ja, je moet wel op een plek hebben waar ze een vergunning hebben. Dat zijn,
want het is, kan niet in het centrum van Amersfoort gaan doen.
Nee. Het is in die zin gevaarlijk. Je moet wel even goed weten wat je aan het doen bent. Dus qua veiligheid moet je wel een heleboel voorwaarden voldoen. En nog heb ik ook wel eens meegemaakt toen ik bij de TU Delft werkte, dat die Club Dare, die deed dat op het harde, op het schietkamp het harde, dat ze de helft van het schietkamp in de fik hadden gezet. Het is natuurlijk wel iets waar je goed voor de voorzieningen moet hebben. Nou, daar staat natuurlijk
en anders wacht je gewoon maar op oud en nieuw.
precies. Ja, dat. Nee, maar je moet je wel vergunningen voor hebben. Maar dan kan je kunt bij zo'n club. En dan kun je dat doen, als je het leuk vindt.
Dan.
Veel hoger dan een kilometer komen mag je volgens mij niet overigens.
Ja. Weten jullie wat... Ik heb nog een soort grappig dingetje dat ik langs zag komen. Weten jullie wat spacecraft upmass betekent?
Ja,
wat is de upmass van een spacecraft? Is dat dan de cargo of is dat juist het hele ding?
Ik zou zeggen wat er uiteindelijk aan massa in de orbit komt.
Hoezo?
Ja. Hoezo? Nou, er is namelijk een overzicht van alle verschillende partijen wat ze het afgelopen kwartaal in de ruimte hebben weten te brengen.
Ja.
En dat is de spacecraft upmass. En ik vroeg me een beetje af van, is dat dan weet je wel de hele raket of? Maar daar blijkt dus uit dat eigenlijk op dit moment SpaceX dus een soort van totale absolute heerser is. En het was in ieder geval het afgelopen kwartaal, als ik het even snel uitreken, hebben ze dus meer dan vier keer zoveel gelanceerd als de eerstvolgende. Dat is namelijk Chinese Aerospace Science and Technology Corporation. Die hebben 38.000 kilogram naar boven weten te brengen. Roscosmos 17.000. United Launch Alliance was 13.000. Arianespace was bijna 10.000. Dat was even omlaag gaan. En SpaceX heeft dus 160.000.
Ja,
dus 16 keer zoveel als Arianespace.
Ik lag laatst dat de dag steeds korter werd.
De dag?
Ja, dat komt natuurlijk daardoor.
Dat zal wel. Dat moet het zijn.
Maar in theorie klopt dat wel. Het is overigens volgens mij helaas zo dat we per dag een veelvoud van die massa opvegen aan ruimtestof. De aarde eigenlijk elke dag een klein beetje zwaarder wordt.
Ik denk dat er heel veel mensen naar die meteorenregen hebben zitten kijken. Dus misschien dat het toch leuk is om aan te stippen. Wat zei je nou net? Dus de aarde groeit aan de hand van al het stof dat we opvegen?
Ja, ik heb het niet paraat dit. Dit heb ik niet voorbereid, maar ik heb het ooit eens opgezocht.
Ja.
En inderdaad worden we nou lichter van de ruimtevaart. Ik heb geen idee waarom ik dit opzoek, jongens. Maar ooit heb ik het opgezocht. En worden we nou lichter door de ruimtevaart? Omdat natuurlijk alles van alles in de ruimte brengt.
Oké, dus je schiet... Dat was jullie opmerking. Ja, als je dingen wegschiet, dan gaat de aarde...
Als een ballerina zou je
als een
theorie sneller. En dat kunnen we natuurlijk extreem nauwkeurig meten. Maar nee, de aarde wordt wel zwaarder, omdat wij elke dag echt een orde magnitude groter, hoor. Weet je, of misschien wel twee.
Opvegen.
Wat we aan massa opvegen aan stof en meteorietjes en dergelijke.
Ja.
De aarde is wat dat betreft nog steeds een enorme stofzuiger.
Zei ik het nou net goed? 160.000, hè? 160.000 kilogram. Dus de aarde is in een heel kwartaal. Dus de aarde veegt meer dan 160.000 kilogram.
Ja, toen ik dit checkte, was het natuurlijk een andere tijd. Dus ik
ben misschien dat we dus nu meer lanceren, bedoel jij?
Ik heb laatst ook een stukje over geschreven, een paar jaar geleden. En toen kwam ik ook op, toen dacht ik, wat?
Maar, dus zoveel vegen wij op.
Ja.
Nou, dus SpaceX moet meer gaan schieten. Ja.
Als dit het doel is.
Meteoren terugschieten. Ja.
Het komt er in ieder geval uiteindelijk op neer nu dat SpaceX is zo'n enorme marktleider nu geworden in het lanceren van zaken. Dat het ze laat iedereen gewoon ver achter zich. En eigenlijk al de Indian Rocket Lab, Korea, eSpace. Dan heb je het over kilo's. Dat kan je gewoon tellen hoeveel kilo's.
Ja. Maar nu,
honderdduizenden kilo's.
De les 1.
Vertel.
Alles gaat veranderen. Artemis.
Artemis. Maar SLS. Maar er komt een nieuwe raket aan. Even voor mensen die het ook weer vergeten waren. Er wordt al heel lang gesproken over... vergeet SpaceX. Er waren ook gewoon nog alle andere partijen. Er moest een hele grote raket komen... om naar de maan en de rest van het zonnestelsel te kunnen komen. En dat zou het Space Launch System worden. Dat wordt dat ook het Space Launch System. Lijkt nog een klein beetje op de Space Shuttle. Dus,
ja, dat is voor een stiekem... deel natuurlijk ook een recycling van de Space Shuttle in zekere zin. Dat een hele rare eigenlijk, hè, want de motoren zijn afgeleid van de Space Shuttle. Alleen ja, in de Space Shuttle waren ze herbruikbaar en hier niet meer. Wat natuurlijk best gek is.
Ja, ja, dus laat ze gewoon weer vallen.
Ja, en de boosters ook, die zijn ook zusje. Het is eigenlijk is het een soort van aangepaste Space Shuttle, maar dan zonder de Space Shuttle. Wat op zichzelf trouwens best een goed idee is. Maar dat heeft terzijde, want het was een rot ding.
De Space Shuttle.
Ja,
precies.
Maar dat is in feite wel wat het is. Het had in 2016 gelanceerd moeten worden en... het is vertraagd, zoals dat.
Ja, 2016 was dat oorspronkelijk. Ja, ik dacht nog veel langer geleden.
Wel eerder, hoor.
Ja, ja,
nou, dus je had daarvoor, lang geleden had daarvoor toch dat Aries programma.
Ja. En nou ja, vanaf
ongeveer net zo lang als die robotarm. Ja, dat is ongeveer hoe lang we erop wachten.
20 jaar, nee, dat is onvergelijkbaar. Maar volgens mij was het wel vanuit de eerste officiële lanceerdatum was ergens in 2016.
Maar dat was ook alweer een omgekat programma van een eerder opgeheven.
Nou, moet je nagaan. En dan eventjes voor wie het dan gemist heeft. Aanstaande 29 augustus moet het dan toch daadwerkelijk gaan gebeuren.
Nou,
moet die toch daadwerkelijk, de eerste SLS, daadwerkelijk gelanceerd worden... en niet zomaar ergens heen, maar richting de maan?
Ja, en het echte nieuws was, even het grappige nieuws was... is dat de rollout, die was gisteren en vandaag...
Ja, en nu, ik zag hem net nog rollen. Ja.
Die rollout hebben ze vervroegd. Weet je wel, die was te vroeg.
Nou, nooit
dat
eerder.
Vervroegd. Dat is het eerste ding in het SLS-programma dat vervroegd is.
Eerder dan verwacht. Dat is wel een kleine mijlpaal. Maar nu staat inderdaad de lanceerdatum op 29 augustus. Dan moet die naar de maan.
Naar de maan. En laten we even erbij stilstaan. Dat is heel cool, dat er een missie naar de maan aankomt. Wat neemt hij allemaal mee? Wat gaat hij doen?
Ja, nou, er zit een proefversie van Orion op. Dus de capsule waar uiteindelijk mensen in moeten. Maar dan nog zonder mensen. Dus
ja, een proefding op.
Er zitten wel zogenaamde mannequins in. Dus zeg maar meetpoppen. Omdat ze dan vaak ook meten. Ik heb, weet niet helemaal precies zo, maar meestal ga je dan meten hoeveel straling en zo.
Dat is wat ze aan het doen zijn.
Ja, en dan gaan ze wel op zichzelf ook nog wel iets bijzonders doen. Want ze brengen hem naar de maan. Maar dat gaat normaal gesproken gewoon met zo'n transfer orbit. Weet je al, zo'n ding maken, kan een achtje maken naar de maan en dan weer terug. Om het zo maar even te zeggen.
Ja, jij houdt van banen, mechanica. Dus je moet even
zeggen nou wel, dat is.
Ja, precies. Ik ga het even uitleggen. Nee, maar hij gaat naar... normaal, je kunt dus... dat doen ze bij Artemis 2, gaan ze dat trouwens ook doen. Dat is een soort vrije returnbaan. Dus dan ga je richting de maan... kruis je er tussendoor bij wijze van spreken... en dan sling je als in een soort achtvorm sling je achter de maan langs... en dan kom je zelf weer terug bij de aarde. Super veilig. Vrij traag ook. Hebben ze bij Apollo hebben ze het ook wel gedaan. Op een gegeven moment duurde het te lang. Maar dit is de meest soort van veilige manier om naar de maan te gaan... omdat je eigenlijk door de baanmechanica altijd zeker weet dat je terugkomt. Weet je? Dus dat is natuurlijk voor een testlancering met mensen... als je dat gaat doen. En dat is ook de bedoeling van
Artemis 2. Dat Artemis 2 moet een testlancering met mensen worden.
Dan wil je dat inderdaad doen. Ik moet heel even een goede afkorting opzoeken, jongens. Want er komt, DRO, ik wil wel zeggen.
Pardon? De afkorting
zo,
waarvoor?
Ik kom er zo op. Oh. Ja, ik was nog aan het inleiden. Maar ze gaan nu dit gaan ze niet doen bij Artemis 1. Ze zetten Artemis 1 in een zogenaamde Distant Retrograde Orbit. En dat is een baan die op vrij grote afstand distant, dus van de maan staat. Ik meen iets van... dat het iets van 70.000 kilometer van de maan af is. Dus best wel ver. En retrograde betekent dat hij tegen de draaibeweging van de maan ingaat. Dus als de maan, als het ware, vanaf als je bovenop het aarde-maansysteem kijkt... en dat systeem, de maan draait dan met de klok mee... dan draait deze baan tegen de klok in. Dus de andere kant.
Waarom?
Nou, omdat dat een van de weinige manieren is... om een stabiele baan rondom de maan te hebben... waar je eigenlijk niks aan hoeft te doen. En die maan, de Amerikanen hebben die maan nog nooit gebruikt. Ze hebben hem wel eens bedacht om die baan te gebruiken... Je draait even net buiten de Lagrange-punten om. Weet je, dus daar omheen.
Ja.
En die baan is stabiel. En de meeste banen om de maan zijn dat namelijk niet.
Ja, en voor mijn begrip, vanaf hier gezien, is die baan toevallig van ons af en dan weer naar ons toe? Of is het meer dat je hem als het ware als een soort klok eromheen ziet gaan vanuit ons gezien?
Hij draait om de maan heen. Ja. Ja, en die orbit die duurt 12 dagen. Ze weten ook nog niet hoe lang deze missie wordt. Dat hangt er vanaf hoeveel orbit ze gaan doen. Of ze doen een halve orbit. Dus dan gaan ze schieten achter de maan langs. En dan daarna zet je de motor aan en dan breng je hem in die DRO, zeg maar. En dan doen ze een halve orbit. En dan weer terug naar het oppervlakte van de maan om snelheid te maken. Flinke duw en weer terug naar de aarde. Dus dat, als je dat doet, is de missie volgens mij 19 dagen. Maar als je anderhalve doet, dan komen er nog 12 dagen bij. Weet je? Dus daar hangt het een beetje vanaf. Ja.
Nog niet wisten, want je zag inderdaad dat het onduidelijk is hoe lang het nou precies gaat duren, maar ergens tussen de.
En dat hangt vanaf hoeveel van die DRO, of je één of een half of anderhalf doet. Dat bepaalt de missielengte.
Ja, dus tussen de 26 en 42 dagen is gerecht met. Maar het gaat in ieder geval zes van die dagen in zo'n distant retrograde orbit.
Sorry, dat gaan ze dus nog bepalen?
Ja, ik denk dat ze dat ter plekke gaan bepalen. Weet je wel, het hangt ook wel, die missieprofiel is best wel ingewikkeld. Ik heb ook even zitten kijken naar de lanceerdata, weet je, want dat is ook nog best wel ingewikkeld. Ze hebben 14 dagen waarin ze kunnen lanceren.
Dus de eerste dag is 19.
14 dagen niet. Waarbij een deel te maken heeft met de performance, de power van de raket, om het zo maar even te zeggen. Want als de zon aan de verkeerde kant staat en die trekt terug, zeg maar, dan heb je niet genoeg vermogen. Dus dat even heel plat geslagen. Maakt het uit hoe het zon-maansysteem of de maan-aardesysteem ten opzichte van de zon staat. Op bepaalde plekken kan het niet. En ze hebben een criterium dat ze niet langer dan een aantal uur in de schaduw van de. Dat het ding in de schaduw mag zitten. Dus als de maan achter ons staat, achter de aarde staat, en je komt te lang in de schaduw, dan mag het ook niet.
Want?
En er was nog een derde criterium. Dat als ze terugkomen, dat de landing moet bij daglicht zijn. Dus dat is een hele batterij aan criteria, waardoor die lanceertijd, lanceerdata vrij beperkt zijn. Dus je hebt 2 weken waarin het kan. En dan heb je elke 7, dat is ook nog zo, binnen elke 7 dagen kun je het hooguit 3 keer proberen. Want in principe kan het elke dag, dat zag je ook aan de schema's. Alleen als je niet gaat, heb je minimaal 2 dagen nodig om de vloeibare waterstof aan te vullen. Want het verdampt voor een deel en ze hebben daar niet genoeg. En als ze het 2 keer hebben geprobeerd, hebben ze 3 dagen nodig. Dan moeten ze ook de vloeibare stikstof aanvullen. Dus 2 dagen. En als je 2 keer niet kan, daarna 3 dagen.
Vloeibare stikstof?
Dus binnen een periode van 7 dagen kan 3 keer.
Vloeibare waterstof, zei hij?
Vloeibare zuurstof.
Oh, oké. Okay.
Ja, want deze raket eventjes voor de. Hij doet het op.
Ja, waterstof en zuurstof. Dat althans de hoofdmotoren. Net als de Space Shuttle.
Ja.
En dan gaat hij dus.
Maar dus even, de 29e is dus de eerste mogelijkheid. En dan heeft hij dus 2 weken, zei je?
Ja. Was het niet de 27e?
Nee, in ieder geval. Ik heb hier staan 29 augustus. Oh, maar dat is Wikipedia. Dus.
Overigens is het ook wel weer zo dat die DRO-baan waar we het net over hadden, is verder eigenlijk niet zo nuttig. Ze hebben die baan, dat is misschien wel aardig, een keer hebben ze die baan verkend omdat ze van plan waren, maar dat plan is in het prullenbak beland, helaas, was wel een leuk plan, om een near-earth asteroid, weet je wel, te vangen en dan in die baan te zetten. Weet je? En de reden om dat te doen is dat die zo stabiel is dat je hem er gewoon een paar 100 jaar kunt laten zitten zonder wat er gebeurt. En dan kun je daar satellieten naartoe sturen.
Om te studeren en zo.
Dus ze hadden ooit een project, dat heette ARM, en dat had de bedoeling om een meteor of een grote asteroïde die in de buurt van te vangen en dan in die baan te zetten, zodat je hem daarna een aantal. Want de rest zit alleen een Chinese satelliet, de Chang'e 5 zit er. Maar is deze baan nooit gebruikt, maar gaan ze nou later in die missie volgens mij ook niet gebruiken. Want daarvoor, voor dat maanstation, hoe heet het ook weer, Gateway,
ja.
Is een heel andere baan in gedachten. Dus,
er moet een maanstation komen, inderdaad. En dit is eigenlijk Artemis, is volgens mij een van. Of net zo'n beetje de eerste stap richting dat hele maanprogramma wat de VS probeert uit te rollen. Er gaan wel ook nog, behalve dus de Orion spacecraft, gaan er ook nog 10 CubeSats mee. Wat wel leuk is, want De aandacht lag zo op SLS. Doet die raket het wel, doet hij het niet?
Ja.
Maar eigenlijk nu dat dan deze missie gaat lanceren... zie je wel dat er eigenlijk toch ook wel onderzoek wordt gedaan naar... wat is er daar op de maan? En welke consequenties heeft het allemaal als we daarheen gaan? En weten bijvoorbeeld, hij gaat ijs onderzoeken. Ja. Straling van buitenaf. Het regoliet gaat hij onderzoeken.
Ja, en daar zat er een met een zonnecel zelfs. Een missie met de zonnecel zat er aan boord. Die volgens mij ook op zoek moest naar asteroïdes of iets dergelijks. Of aardscheerders, geloof ik. Dat zijn best wel leuke dingen die inderdaad helaas een beetje in de ruis vangen. Ergens ook wel spannend, want ze worden natuurlijk wel gewoon in die transfer orbit geflikkerd. Ja. Categorie onderweg naar de maan, zoek het maar uit dan.
Ja.
Maar daarna moet je wel wat gaan doen als mini-satelliet zelf... om te voorkomen dat je gewoon weer terug wordt gestuurd.
Ja, en dan gewoon opbrandt.
Ja. Dus hoeveel er dan daadwerkelijk in een baan of om de aarde komen, of zelfs bij de zeilding, die moet zelfs in los van de aarde komen, dus echt in de baan om de zon terechtkomen. Ja, of al die satellieten, die CubeSats, dat allemaal voor elkaar gaan krijgen, vind ik nog wel een beetje spannend.
Wanneer worden ze eruit gezet dan?
Volgens mij tijdens die transfer tussen de aarde en de maan.
Oké.
Okay. Dus maar dan zit je dus in een baan die je weer terugflikkert als je niet ergens een motor aanzet.
Ze zullen toch niet heel veel eigen stuwkracht bij zich hebben, lijkt me af.
Ja, blijkbaar wel.
Okay.
Dus ze zijn overigens niet wel zogenaamde 6 pakket. Dus het zijn relatief grote CubeSats.
En ook
gewoon voor redelijk professioneel NASA-projecten en zo.
Terwijl het wel dus een van de eerste CubeSats zijn die naar de maan gaan. Ja. Want CubeSats zijn natuurlijk in principe een relatief nieuwe ontwikkeling.
Ja.
Van het afgelopen decennium. Dat eigenlijk satellieten steeds kleiner konden worden. Gewoon net zoals onze computers kleiner zijn geworden. Dus wel leuk eigenlijk dat
zeker
nu daar ook wordt doorontwikkeld.
Ja.
Ik zag nog een ander grappig nieuwtje over Orion. Blijkbaar heeft NASA samengewerkt met Amazon en Cisco, om ook voice recognition daar nu te installeren. Daar kunnen die dummies volgens mij dus helemaal niks mee. Maar het was zo grappig, want ik zag dat vandaag. En ik ben bezig met een Alien-marathon, de films.
Ja.
En ik had Alien namelijk, toen ik klein kind was, heb ik ooit eens een keer bij de binnen gelopen met mijn broers of zo die het aan het kijken waren. En ik vond het zo doodeng dat ik dus die films nooit durfde te kijken. Dus ik ben daar nu deze week aan begonnen.
Therapeutisch.
Lekker de tijd voor.
Therapeutisch.
Therapeutisch, ja, precies. Nee, ze waren ook echt, dat betreft gewoon heel vet. Maar toch niet zo eng eigenlijk als dat ik dacht dat ze waren. Maar daar zit dus in de eerste Alien zit daar Mother. De AI van het ruimtevaartuig, waar dus er tegen gepraat wordt.
Mm-hmm.
Nu is Alexa geïnstalleerd in Orion. Yeah. Dus ze kunnen tegen het Orion-ding, alsof het Mother is, kunnen ze er tegen gaan praten. Van.
Dat is het grote probleem. Lijkt me wel dat je dan echt geen idee hebt wat voor meuk je allemaal aanvraagt. stoep als je weer terug bent.
Nee, precies.
Hoezo heb ik dit besteld?
precies. Dat er per ongeluk allemaal producten op Amazon zijn besteld, ja. Ja, je wil ook niet dat hij natuurlijk een eigen willetje krijgt. Dus dat je uiteindelijk open de pod bay doors gaat lopen. Dat je dan tegen gaat zeggen, Alexa, open de pod bay doors. En dat hij dan nee zegt. Dat wil je gewoon niet. Dat is gewoon...
Dat is een andere film volgens mij.
Ja, dat is 2001 Space Odyssey. Ja, precies. Maar ook Mother, ook in Aliens had dus weer hetzelfde ding. Dat ook op een gegeven moment Mother het om een of andere reden een eigen willetje krijgt. En dan een streken gaat uitlopen halen. Ja, dus dat...
I'm afraid I can't do that.
Ja, precies. Die dummies die hebben daar geen last van.
Nee,
maar als
die bestellen niks.
Als Alexa een eigen willetje krijgt, dan komt heel SLS en dat hele Orion-ding nooit terug. En dan,
kijk, de eerste vraag is natuurlijk: denken we dat hij gaat? Weet je, hij zal echt toch gaan.
Gaat SLS bedoel je?
Ja, gaat hij goed, hè? Weet je wel, dat daar heb ik eerlijk gezegd.
Hij kan ook gewoon nog in 1000 kleine stukjes.
Een beetje meer, denk ik. Maar of dat. Het is natuurlijk best wat dat betreft, als je kijkt hoeveel problemen ze ook hadden tijdens de dry runs en dergelijke, hebben we nog wel ergens ongemakkelijk gevoel, als ik heel eerlijk ben.
Tuurlijk.
Ben ik wel blij dat ze het plan ooit van Donald Trump om de kunnen we die ding niet meteen bemand maken, dat ze dat in ieder geval niet meer gedaan hebben, om het zo maar even te zeggen.
Oh ja. Ja.
En een interessante vraag is natuurlijk, wat wordt dan de datum? Want jij weet ook, grapte het al eerder over, ze zeggen 29 augustus. Ze hebben hem al uitgerold, maar...
Hoeveel dagen staan we dan te wachten?
Meestal betekent dat niet 29 augustus. Nee. Dat is wanneer gaat hij dan wel? Daar zit nog een beetje druk achter trouwens. Misschien wel aardig. Dat er zitten boosters. Dus een vaste kern is het. De oude Space Shuttle tank plat gezegd. En daarnaast zitten boosters. En die boosters hebben die zijn gegarandeerd voor een jaar vanaf het moment dat ze in elkaar zijn gezet. Dus de leverancier zegt, nou ja, ik heb ze gemaakt voor je. Ik garandeer een jaar lang dat die het werkt en daarna weet ik niet zeker. Weet je, en dat, althans, dan moet je even terugkomen. En dat jaar dat loopt af op 17 januari. Weet je, dus dat is voor, nou ja, SLS-ervaring is dat ergens ook wel scary. Ja, ja. Daar overigens was wel de suggestie dat waarschijnlijk met wat checks en onderzoek, weet je, dat ze het nog een halfjaartje konden verlengen. Maar daar zit dus ook nog wel een
spannend
pijnpuntje.
Nou, ik zou zeggen, houd in de gaten. Dus 29 augustus dit jaar moet hij gaan lanceren vanaf Kennedy Space Center Launch Complex 39B. Dus we gaan het zien. Dan heb ik op zich nog wel een paar kleine kortjes. Ik zou zeggen, blijf James Webb in de gaten houden, want daar komt de hele tijd iets nieuws uit. We hebben het vorige aflevering kort aangestipt, maar er is een soort wedloop aan de gang van wie kan het oudste sterrenstelsel vinden. Dat moet allemaal nog getrippelcheckt worden. Eigenlijk wat interessant lijkt, maar dat moet allemaal nog een beetje uitgezocht worden, is astronomen dachten dat het iets van 300-400 miljoen jaar duurde voordat eigenlijk sterrenstelsels volwassen, heet sterren aan het produceren waren. Maar nu, als je kijkt naar de redshift die nu wordt gedetecteerd door James Webb, omdat hij zo goed terug in de tijd kan kijken, wordt geconcludeerd dat eigenlijk het universum, zoals we het kennen, veel eerder eigenlijk al heet en sterrenproducerend was dan dat we voorheen dachten.
Okay.
En nu is eigenlijk de vraag van, ja, klopt natuurlijk die data. Nou, en wanneer dan? Omdat het dus steeds zo lastig nu in te schatten is. Want de vorige keer Marieke Baan die legt al uit van je krijgt op een gegeven moment ook een beetje een soort van teams die dus elkaar proberen af te troeven met wie heeft het oudste, of hoe moet je zeggen, het jongste het sterrenstelsel gevonden. Dus inderdaad het oudste vanaf ons gezien.
Nou, ik heb het niet scherp ook, maar ik meende daar slecht nieuws te zien, omdat ik ergens een tweet zag langskomen van een onderzoeker die een soort op metaniveau al die dingen naast elkaar had gelegd. En eigenlijk concludeerde dat 90% van al die resultaten eigenlijk gewoon ruis was.
Ruis?
De
90%?
Ik weet niet of het 90% was, maar dat het overgrote deel daarvan bij een zorgvuldigere data-analyse in ieder geval niet als resultaat bleef staan.
Precies. Dus het is
dat wel heel veel van die snelle dingen waren. Dus ik ben ook wel een beetje bang dat er veel van dat soort
scoringsdrift.
Zeker.
Of publish or perish onderzoek uiteindelijk wel weer omvalt. Maar dan nog hou je natuurlijk een schutje aan de boom en je houdt er een paar over die wel solide zijn. En dat is dan nog steeds indrukwekkend.
Ik begreep ook dat niet alle data echt nog vrijgegeven wordt. Nee, omdat bepaalde groepen zijn soort voorrang hebben.
Ja, dat is normaal.
Ja, ook dat. Ja, je hebt eigenlijk dat er is lopend onderzoek. En er was een soort publiek gedeelte waarbij ze eigenlijk alle instrumenten aan het testen waren. Dat zijn eigenlijk de foto's die naar buiten zijn gebracht. Maar eigenlijk alle onderzoeksgroepen zijn nu gewoon met hun onderzoek bezig. Ja. En inderdaad, die data is voor hun. En pas als er eigenlijk, denk ik, een persbericht te tikken valt, dan komt er pas meer informatie naar uit. Ik vind het persoonlijk een beetje lastig. Kijk,
ik meen dat er wel een tijdslimiet op zat. Dus dat je als principal investigator, dan ben je ook betrokken bij de ontwikkeling van instrumenten. Mm-hmm. Weet je, dus dan heb je echt een hand in de satellietmissie, die ben je onderdeel van. Dat je dan inderdaad vaak een jaar toegang krijgt tot bepaalde data, maar dat die data wel na een bepaalde periode, ik meen dat het jaar was, maar dat weet ik niet zeker, dat die data dan wel publiek gemaakt moeten worden.
Moet worden.
Ja, dus je krijgt wel, maar je krijgt een voorsprong, omdat het is jouw onderzoek. Weet je? Is
maar goed, artikel schrijven en publiceren kost natuurlijk ook wel zoiets.
Ja, daarom dus. Daarom zit men daar nog een beetje op te wachten. Maar de ruwe data is dus wel beschikbaar. Maar dan moet je dus weer even behoorlijke know-how hebben om te weten hoe je dus daarbij komt. En niet voor alle ruwe data, maar bepaalde. En je ziet dus duidelijk dat er een verschil is tussen wat er als het ware aan PR publiekelijk laagdrempelig beschikbaar wordt gemaakt en wat te zien is. En wat er als leek naar boven wordt te halen. Ik wilde even aanstippen in de show notes een link naar het liveblog van space.com, want dat is wel handig. Die houden gewoon redelijk makkelijk bij wat er dan in ieder geval wel te melden valt. Dus die in de show notes.
Ja. Dus overigens, als het echt groot nieuws is, weet je, dan kunnen die topbladen kunnen zogenaamd fast track. En dan kunnen ze heel snel zo'n publicatie er doorheen krijgen, hoor. Dat kan in binnen weken. Wat je wel vaak bij dit soort dingen ziet, is dat ze dan op een gegeven moment specials gaan maken. Weet je, dus dat er dat bladen al dit soort dingen gaan groeperen.
Bij elkaar. Ja, op die manier. Ja. Ja. Oké. Dus dat komt eraan. En dan was er nog een laatste. Oh ja, SpaceX. Dat wat leuk is bij SpaceX. is dat daar eindelijk het static fire testen is begonnen. Van zowel de booster als van Starship. En dat gaat dit keer wel goed. De vorige keer toen ze eigenlijk een beetje soort half stonden te tanken, toen ontplofte er opeens van alles. Ja, dat schijnen we nou nooit over gehad. Onze luisteraars zeiden dat wij het daar nooit over hebben gehad in deze podcast.
Ik heb een tijdje terug zitten kijken wat was er nou, of we wisten wat er aan de hand was.
Ja.
En wat ze blijkbaar, ik weet niet het precieze jargon bij de hand, maar volgens mij deden ze een dry spin test.
Ja.
Waar je eigenlijk de turbines, want er zijn die aan, je hebt twee brandstof en een zuurstofpompen, zeg maar. Dat zijn gigantische turbines, zijn motoren in zichzelf. Die onder enorme druk die brandstof in je verbrandingskamer spuiten.
Aardgas en zuurstof in dit geval.
Ja, en wat ze vaak doen is dat Omdat ze, voordat ze die motor starten, dat ze eerst die enorme turbines op toeren brengen. Maar dan draaien ze dus eigenlijk op, zonder dat je de motor aansteekt, draaien die turbines op toeren.
Oh ja.
Zodat die motor meteen zijn volle druk kan leveren. Want anders moet hij namelijk gaan klimmen in het vermogen wat hij levert op het moment dat je hem aandoet. Dan moet je die druk opbouwen, dat kan ook. Dan hou je met een stel bouten, moet je hem op de grond houden. Weet je, dat deden ze met de Space Shuttle. Die werd met bouten werd die vastgehouden.
Dat, vandaar dat hij dat zo wegschoot.
Een van de mythes, de explosive bolts, volgens mij. Maar dat zijn eigenlijk explosive nuts. Nou, het was in ieder geval precies het andere wat ontplofte. Maar goed, dat doet het niet toe. Maar in dit specifieke geval waren ze dus inderdaad bezig met een test waarbij ze zonder die... De bedoeling was niet om die motoren aan te steken, maar op een of andere manier, vonk, whatever, gebeurde dat dus toch. Ja, en dan heb je op dat moment heel veel relatief explosief materiaal bij de hand, wat in één keer boom doet. Ja, en dat is wat er gebeurde. Volgens mij had Musk ergens op Twitter gezegd dat ze vanaf dit punt niet meer die dry spin gingen doen. Dus dat ze hem gewoon meteen ontbranden en dan op toeren laten komen. Omdat je dan dat risico niet loopt. Maar daar veel meer dan één regeltje heb ik er ook niet over kunnen vinden.
Dat is in ieder geval al veel meer dan dat we het in deze podcast besproken hebben. Dus dank.
Ik hoop dat
dank
de luisteraar daar corrigeer ons als het anders zou.
Precies. En wat dat betreft is het even de vooruitblik naar wat dan de volgende stap is nog steeds onduidelijk. Want de vergunning is nog steeds niet binnen. Dus valt daar eigenlijk even niks te melden. Behalve dan dat er toch elke keer daar die camera's weer aangaan. En dat er toch weer iets staat te gebeuren. Dus het is heerlijke achtergrond noise de hele tijd.
Maar het zal Busk toch pijn doen dat hij straks het risico loopt dat het Artemis 1 ding eerder omhoog gaat dan...
ja, die polster zag ik inderdaad wel van. Ja, wat denk je dat er eerder vliegt? SLS of Starship? En nu lijkt het... Nu, de kaarten staan nu toch goed voor SLS. Maar ik denk dat in de volgende weten wij meer. In de volgende
zeggen, over 2 weken hebben we het ongetwijfeld weer over.
Ja, precies. Hey Bruno, hartstikke leuk dat je er vandaag bij was.
Ja, vond ik ook, dank je.
Ja, en tot de volgende keer. Ik zag je ook alweer op. Voor een volgende keer op het schema staan.
Oh ja.
Exact. Michel, hetzelfde.
Ja, graag gedaan.
En volg ons op Space Cowboys Pod op Twitter, zou ik zeggen. En tot de volgende keer allemaal bij de volgende Space Cowboys.
Tot de volgende keer.
Dag.
Doei.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.